Schriftlezing voor de hele avond is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 26e vers tot vers 34. Johannes Evangelie, eerste hoofdstuk, de versen 26 tot 34. Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop in water, maar hij staat midden onder uw lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wil ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zoude ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betanië over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want die was eerder dan ik, en ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zoude geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende in water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb den geest zien nederdalen uit een hemel gelijk een duif, en ik bleef op hem, en ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd op welke gij den geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die in de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat we hier samen mogen komen, verzameld rondom uw woord, in uw naam vergaderd. En wij bidden u, wilt gij dit alles doorstromen met uw Heilige Geest. Geef dat wij niet in onze vertwijfeling trachten onze eigen krachten op te raken. O Heere, wilt gij ons uw genade schenken, opdat wij gewekt mogen worden in het beste en diepste van ons, door uw Heilige Geest, door uw onmiddellijke gemeenschap. Heere, wij bidden u, wilt gij ons door die Geest doen spreken, getuigen van die grote wonderen die gij geopenbaard hebt, als wij gedenken het lijden van onze Heer Jezus. En wilt gij ons dat zo doen verstaan, dat het ons hele bestaan mogen aanraken en doordringen, en dat we gezegend mogen zijn, zo gezegend, dat we het erover hebben, en dat wij ook anderen kunnen zegenen. Heren, wij vragen u, wilt gij het woord doen klinken, uw woord, Meer wil het levend maken en doen klinken door de adem van uw Heilige Geest. Wij dragen nu op al onze zorgen. De eerste zorg is, o Heere, dat wij u onvoldoende loven. En dat wij u onvoldoende zegenen met de zegen die gij ons hebt geschonken, opdat wij in verkeer met u mogen zijn, door wat wij ontvangen hebben, dat wij het weer mogen uitwisselen. O Heere, wil ons die glans en die vreugde geven. En dan hebben wij onze zorgen die gij beter kent dan wij ze zelf kennen. Gij weet wat wij van nodig hebben eer wij u bidden. O Heere, wil ons dat ook schenken en wil geven dat wij niet de dingen groter zien vanuit onze eigen beperking dan ze zijn en ook niet kleiner. O Heere, wilt gij ons daar ook in leiden? Dat je ons vernieuwen en vergeven en nieuwe levenskracht geven. Dan denk ik bijzonder aan degene in de rouwdragende. Wilt gij met hen zijn en hen blik doen richten op dat wonderen dat zij mogen zien. Dat dit leven een omvloerst fragment is van een eeuwig leven. O Heere, wilt gij zo met ons zijn en wilt gij ook zijn met degenen die in een strijd staan en die voor vragen staan en die geen antwoorden weten. O Heere, wilt gij leiding geven. Wilt gij ook in het bijzonder zijn met de zieken, ook met de, wat wij gewoon lichamelijke zieken noemen. Wilt gij uw opstandingskracht schenken en wil ons bovenal vanmiddag iets doen zien van het mysterie van het lijden van onze Heer Jezus. O Heer, wil ons daarbij verlichten. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, gezalfde, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 154 in zijn geheel. Gezang 154 in zijn geheel. Onderwijl kunt u uw liefdegaven uitreiken. Ik moet even de afkondiging pakken. De eerste collecte nu tijdens deze dienst is voor de diaconie. Bij de uitgang is een collecte voor de kerkgodij. Ik mag die collecte wel bijzonder bij u aanbevelen. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 154 in zijn geheel. tekstwoord voor hedenmiddag heeft gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Johannes Evangelie, het eerste hoofdstuk, het 29ste vers en daarvan het tweede gedeelte. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Ik vertaal het letterlijk. Zie, het Lam van de God, de omhoogheffende, de zonde der wereld. Tot zover. Gemeente des Heren, wij zijn samengekomen op deze eerste Lijdenszondag. Dat betekent dat wij van ons gevraagd wordt om ons te bezinnen op dat mysterie van het lijden van de Heer Jezus. Betekenis voor ons leven, voor de wereld, ja, voor de ganse schepping. En wat heeft men in de loop van de tijden daarover gesproken, daar uitgesproken? Wat heeft men daar vele diepe rijkdommen en troost aan ontleend en ook verschrikkingen in gezien? Ik meen dat al deze dingen samengevat zijn in dat ene woord dat Johannes de Doper heeft uitgesproken. Jezus heeft Johannes de Doper genoemd, de grootste die ooit uit vrouwen geboren is, dus de grootste van het mensengeslacht. Dat is een uitspraak. En die vat dit alles samen in dit zo overbekende en zo op veel punten onbekende woord. U weet dat dit woord door de eeuwen heen dagelijks in de talloze missen is uitgezongen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarmee is alles samengevat wat wij verstaan hebben van het evangelie. Maar de tekst zelf die erachter ligt openbaart nog veel meer. Ik dacht dat we het best eenvoudig deden als we eenvoudig de tekst volgden op de voet. We beginnen bij het eerste woord. Zie. Dat is een uitdrukking die in het Hebreeuws veel voorkomt. Zie, het is als het ware, let op. Zie daar. Maar dan volgt er iets op na die onmiddellijke oproep, waar we ons gemakkelijk zouden kunnen vergissen. Er volgt dan het Lam. Maar nu staat het woord het Lam, wat dat dan betekent daarover dadelijk, maar daar moet ik eerst op wijzen, staat niet in de accusatives, in de leidende vorm, in de vierde naamval, maar het staat in de nominatives, in de eerste naamval. Het is niet zo dat het Lam dus het object is van het zien. Daarvoor is het te groot. Het is te sterk. Er komt zoiets uit, misschien dat ik het niet helemaal juist weergeef, maar kun je echt de zon zien? Dat lukt je niet, want ja, de zon is te fel, is te groot. Is te groot om zomaar object te zijn. En dit Lam, het is niet object van het zien. Johannes de Doper roept alleen op. Daar is het. Veel meer dan dat het gezien wordt, dat het er is. En daarom staat het in de
eerste naam van het lam. En dan wordt er nader nog iets gezegd wat dat eigenlijk is. Is Israël bekend, dat woord lam? Het kan ook vertaald worden met ram. En u voelt u, het gaat hier om in eerste instantie om een offerdier. Of wilt u het woord dier eraf laten? Een offer. En hier komen we dan onmiddellijk in een van de allermoeilijkste problemen, zouden we kunnen zeggen, of verschijnselen van het menselijk bestaan, niet alleen, maar van de religie, van wat betrekking heeft met de hogere goddelijke wereld. Daar speelt het offer een heel belangrijke rol. Het is heel belangrijk. En wat is dat nou eigenlijk, dat offer? Gewoonlijk denkt men eraan een dier of een ander offer. Men heeft zelfs in de loop van de tijden mensenoffers gekend. En de vraag is, hoe ver hebben wij daar hiermee te maken met een mensenoffer in verband met de Heer Jezus? Maar wat is dat dan nog eigenlijk? Wat gebeurt daar? Wat is dan die eis? Men stelt het meestal zo voor, en zo komt het zelfs naar voren in onze christelijke theologie. Men zegt, er is een overtreding gebeurd. De goddelijke majesteit is beledigd. Dat wekt toorn op. En dat moet goed gemaakt worden. En omdat degene die het misdaan heeft daar zelf niet aan kan voldoen, moet daar een vervanging zijn. Het plaatsvervangen. En men heeft daar door de eeuwen heen dieren voor gebruikt. Maar men heeft zichzelf steeds hoger geschat en misschien de zonde dieper beschouwd. Men heeft ten slotte daar een mens voor nodig geacht. En er zijn culturen waar we zelfs de hoogste en beste mensen hebben geofferd, zoals koningen, die ter wille van anderen geofferd werden, om die anderen vrij te spreken. En wat is het dan een gedachte? Dus heeft men dat hier ook gesteld, bijvoorbeeld in die zogenaamde theologische satisfactieleer, die genoegdoeningsleer, die zo juridisch uiteen is gezet in de middeleeuwen door Anselmus. En dan komt het, ik zeg het maar heel, heel eenvoudig, het komt hierop neer, de majesteit van God is gekwetst en wij kunnen daar als mensen zelf niet aan voldoen. Kwetsen mogen we niet zeggen, echt beledigen, ja, het is moeilijk om daar een woord voor te vinden. En dan is de gedachte dit, als het offer nu wordt gebracht, alle offers schieten tekort, want het is zo verschrikkelijk wat de mens heeft gedaan ten opzichte van God. En nu is daar één die dat doet, en dat is dan de Zoon Gods. En die Zoon Gods, die moet sterven. En zijn bloed moet vloeien. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Omdat dat dan gebeurt. Omdat die zoon zich opoffert. En het vreselijke lijden doormaakt. Want echt de straf is. De genoegdoening. Van al die zonde die er gebeurd is. Daar moet die zoon sterven. En nu is het zo dat God dan voldaan is door dat afschuwelijke en verschrikkelijke lijden van zijn zoon. Want het is niet, het heeft niet de uitkomst die wij mensen nog hebben van het, dat ons bewustzijn tekortschiet. Dat we kunnen desnoods flauw vallen, of we kunnen heel veel dingen niet zien, of we verstoppen ons in een fantasie. Nee, het is volkomen duidelijk En er is helemaal geen bedekking en geen ontvloersing. Het is klaar en duidelijk tot in het afschuwelijkste toe. En het is in een tijdspunt samengevat, maar het omvat de hele eeuwigheid van wat nog genoemd wordt, en dat is ook zo'n wonderlijk begrip, van de eeuwige verdoemenis. En het komt dan daarop uit. En is dat de gedachte dat Gods toorn daarmee als het ware is bedwongen, want God is nu gekomen aan wat zijn recht is. Aan zijn recht is voldaan. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen. En u moet niet denken dat ik probeer op een listige wijze hier een ironie in toe te passen of dergelijke dingen meer. Nee, ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar dan zijn er toch wel wat vragen. God, hoogste volmaakte God, de God die liefde is, en die is vertoornd over ons tekort, en van de mensen misschien wel van andere geesten ook nog, kunnen we toevoegen. En nu gebeurt dit, en nu is God dan verzoend, nadat hij dit vreselijke lijden heeft aangezien, want hier wordt voldaan aan zijn recht. Ja, het is misschien een te menselijke gedachte, maar wat hier toch opkomt, dat is een opmerking die Nietzsche ergens heeft gemaakt. En dan zegt hij, wat hebben de mensen toch vaak iets geprojecteerd op de goddelijke wereld, wat ze zelf voelden. Want wat heb je er nou eigenlijk aan? Als je nou een ander ziet lijden omdat je zelf geleden hebt, is daar je lijden minder van? Is je toorn daar minder van? Dat is toch iets, een gedachte, een projectie van een lagere geest die genoegdoening zou vinden in het lijden van een ander. Nietzsche acht dat met een dergelijke leer de goddelijke verhevenheid neergetrokken wordt naar niet een menselijk niveau, niet naar het hoogste menselijk niveau, maar naar dat lagere soort. Je weet wel, dat soort mensen, en je weet niet of daar nog menselijkheid in is overgebleven, die genieten als een ander het beroerder heeft dan zijzelf. Hoe dan ook, het is een wonderlijke gedachte. Ja, we zijn nu deze dingen aan het zien. Dan moet ik u, omdat sommige mensen misschien hier een zekere moeite mee hebben, maar ik wil dus op die tekst verder ingaan. Dan moet u natuurlijk wel weten dat we een onderscheid moeten maken over een leer, zelfs een verheven leer, en wat er dan eigenlijk in die Bijbeltekst staat. Want dat is het wonder weer, dat in die Bijbeltekst dingen staan die zo verheven en zo groot zijn dat een groot deel van de dogmatiek en zelfs van de uiterste orthodoxie of vrijzinnigheid, dat u wil, het niet aangedurfd heeft. Omdat het allemaal veel en veel groter en mooier en schitterender is. En als wij er eens wat uit proberen te halen, dan is het nog maar een klein beetje. Dat moeten we wel weten. Daarom is het niet alles waardeloos, deze leer. Maar je moet weten, in de geestelijke wereld, en niemand kan daar ontkomen, alleen natuurlijk met een historisch besef van na de Franse Revolutie, dat alles gelijk moet zijn. Maar er zijn nu eenmaal, moeders en zusters, daar kom je niet omheen, trappen van inwijding. Bij de bevindelijken weten ze daar nog iets van. Alleen overdrijven ze daarvan, dan gaat zo'n ene man zich voor een uitverkorene houden en dan gaan de mensen bij hem, als het onweert, gaan ze in zijn huis zitten en dan denken ze dat ze daar beschermd zijn. Die mensen die zien de uitverkiezing vaak als een kwestie dat ze zelf zalig worden, maar in de Bijbel is altijd uitverkiezing iets dat je dienstbaar bent aan het heil, aan de glorie, aan de grootheid, aan de eer. Gods, en het is niet je eigen zaligheid, dat jij er nog wel bij, maar daar gaat het in de eerste plaats niet om. Toch hebben die bevindelijk een idee van dat niet alles zomaar gelijk is. En dat is het grootste daarin, dat die bevindelijke kennen. En daar maken ze soms een karikatuur van, maar het is er dan toch, en je moet die positieve dingen, moet je daarvan zien, er zijn nu eenmaal verschillende trappen. Zo is het ook hier. Er zijn mensen die juist door die satisfactie leren, door die leer van die genoegdoening, toch iets en veel hebben ontmoet van het mysterie, en bevrijd zijn van de zondelast. Maar er is een hoge inwijding nodig, en die bevinden wij in de tekst zelf. En nu verder over wat betekent nou hier dat lam. Johannes zegt het lam, blijkbaar weet men in Israël wat het is. Er is namelijk in Israël gezegd dat er verschillende dingen niet geschapen zijn, onder andere de ram die aan Abraham geschonken is om in de plaats van zijn zoon Isaac, die op het hout ligt immers. God, de goddelijke wereld, had al gevraagd dat Abraham zijn zoon Isaac zou offeren. Die ram, die komt in de plaats, trek uw hand niet uit naar de jongeling. Dat is dus die ram. Maar wat is dan eigenlijk, wat moet die ram dan doen? Dan vindt u in het Oude Testament merkwaardige opmerkingen. In de Talmud vindt u daar verklaringen van. De Talmud, u weet wel, de Joodse verklaring van de Heilige Schrift, die zegt daarvan dat eigenlijk de offerdienst die bij de heidenen plaatsvindt, en die vastzit aan hun heidens besef, dat ze de goden op die manier met dergelijke kerkspelen proberen te vermaken, zoals de Romeinse horde zat om het brood te spelen en de gladiatoren zag afmaken. Dat wordt aan de volkeren wel gegeven, maar in Israël vindt u, en dat zegt de Talmud dan, dat het gegeven is vanwege de hardigheid uw harten. Namelijk dat Israël ook tot een offerdienst is gekomen van dieren enzovoort, alleen maar omdat ze niet helemaal los van de volkeren konden zijn. Het was zo zwaar om alles anders te moeten denken. Maar u vindt in de oudste delen van het Oude Testament, vindt u al heel wat anders, dat er zegt, de Heer spreekt er op verschillende plaatsen van, ik walg van uw offers. En het is zo dat gehoorzaamheid is meer dan offeranden. Dat is een heel oude spreuk die we in oude delen van het Oude Testament vinden. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de geboden, aan de goddelijke wil, is meer dan offeranden. Dit wijst naar een diepere zin van wat het offer nu eigenlijk in diepstwijfelde zin is. Want in de dogmatiek komen we dikwijls niet verder dan dat we de meest sublieme offerdienst nagaan, die de heidenen ook hebben gekend, en die we ook kennen, die ons gemoed wel bevredigt, en die ons in de lagere inwijdingstrap wel een zicht kan openen naar het hogere, en daarom is het goed, en daarom moet die leer ook gehandhaafd worden, maar we kunnen er niet bij blijven staan. En nu verder komen we tot de tekst. Wat is dan toch die ram, dat lam waarvan hier gesproken, dat is toch een offerdier, zouden we kunnen zeggen. Een offerdier wordt toch geofferd in de plaats van iets. Ja, wat is het dan echt? Er staat in de eerste plaats bij, en daar moeten we op letten, het lam, of de ram, en er staat erbij, niet aan God, niet voor God, niet gewijd aan God, die geofferd is aan God, maar er staat de ram of het lam van de God. Dus met andere woorden, de God, daarmee wordt bedoeld niet één van de goden, ja misschien wel één van de goden, maar de God bij uitnemendheid, de hoogste God, dat is de God van Israël. Je kunt hier dus ook vertalen, het lam of de ram van de Heer. Met een genitivus, met een tweede naam van. En dat is niet aan de Heer, maar het lam is dus van hem, het is iets van hem, het is iets wat hij geeft en wat van hem is en wat met hem verbonden is. maar niet zomaar aan hem gegeven wordt, of aan hem geofferd wordt, die tweede naamval die hier staat, en niemand kan wegspraten, die staat er onherroepelijk. Het is iets niet wat aan God gegeven wordt, maar iets wat God zelf schenkt en wat God zelf doet, niet zomaar vaag God een God. De God van Israël, de Heere, die ram, die in de plaats gesteld wordt van de mens, want het is de mens, wat is nou de bedoeling van de mens? Wat is de bedoeling van Israël? Wat is de bedoeling van u en van mij? Weet u wat de hoogste bedoeling is? Dat wij tot God verheffen. Dat wij omhoog brengen. Alles wat om ons heen is. Wat ons is toevertrouwd, dat we kortom alles verheffen en verheven maken. Verheven zo, dat het eigenlijk, dat is onze taak, dat de dingen, dat de dieren, dat de planten, dat de mensen, dat alles om ons heen vergoddelijkt wordt. Dat is niets minder als vergoddelijken. Want de mens is geschapen in het beeld Gods. Dat wil zeggen, om met God verbonden te zijn. Dat is de taak, die alles verheven, verheffen. Dan kun je het gewoon in het leven al doen. Mensen zitten te wauwelen bij elkaar. Dan moet je zien, als er eens even één komt, en niet omdat hij het nou fantastisch hoeft te maken, maar die even het gezelschap opheft. En dan zie je dat er veel meer in zit dan het lijkt. Het is een kunst en De zwaarte is zo erg. Het trekt allemaal neer natuurlijk. Het is allemaal veel makkelijker. Het niet trekt en het dood trekt. Natuurlijk, verheven. En de vleugels moeten gebroken worden. Daar gaat het even om. Maar het is wanhoop van de zielen die dat willen doen. Maar het de taak is het omhoog heffen. En het kan wel, maar mensen storten zo gauw neer. En het is zo, zoals in het prachtige beeld van Kierkegaard, dat hij zegt, ja, de meeste mensen zijn tot tamme ganzen geworden. En als ze de wilde gans horen, dan slaan ze wel met hun vleugels. Maar ze stijgen niet op. En toch is dat de bedoeling. En het merendeel van de mensen is zo tam geworden, dat ze niet meer kunnen vliegen. Maar het is wel de bestemming. Het is wel de hoogste bestemming om te kunnen, om omhoog te stijgen. En wat wordt er dan hiermee gezegd? Wat is een ram? Het is dus een olaan, omhoog heffen. En er komt in de Talmud ook een verhaal voor, dat later Abraham God zou verwijten, dat hij zegt, je hebt gezegd dat ik mijn zoon moest offeren. Nee, wordt er gezegd, ik heb gezegd dat je je zoon moest verheffen. Dat is wat anders dan hem te vermoorden en te verbranden. Maar wat ik nu zeg, staat het nou eigenlijk wel in de tekst. We volgen nog. Het lam, dat is dus dat omhoog voeren van God. Het is niet aan God, maar het is van God. En dan wordt er nog eens voor duidelijk wat het is. En dan volgt het weer. Er staat letterlijk met een van God, het is niet aan God, maar het is van God. En dan wordt er nog eens voor duidelijk wat het is. En dan volgt het weer. Er staat letterlijk met een participium, met een deelwoord. Ook weer met een eerste naamval en voorzitterwoord. Dus het lam, de ram van God, de omhoogheffende. De verheffende. Hier wordt nog eens gezegd wat die ram dus eigenlijk is. Precies letterlijk wat het woord ola, omhoog stijgen, betekent. Dat ze niet vermoord worden. Dat betekent omhoog heffen, maar dat betekent een indalen tot in diepste diepte wat er gezegd wordt. En daarover spreek ik dadelijk. Maar het gaat dus om een omhoogvoerende kracht van die ram, van dat lam, die de Heer Jezus is, en dat is de diepste zin en de diepste betekenis van het lijden, dat is dat omhoog heffen, dat omhoog voeren, dat verheffen. En wat houdt het dan echt in? Wat verheft dan die ram? Wat verheft Jezus dan in zijn lijden en in zijn offer? En dan staat het erbij, de zonde der wereld. Niet zoals merkwaardig dat in de mis staat, de zonden in het meervoud. Dan wordt er een heleboel opgesomd, wat we allemaal zo kunnen doen aan verkeerde dingen. En het is natuurlijk ook waar, die komen eruit voort. Maar hier staat in het enkelvoud de zonde. Wat is nou zonde? Het woord, het Griekse woord hamartano, wat we in het Hebreeuws precies dezelfde betekenis van terugvinden, dat houdt in eigenlijk letterlijk, ik heb er zo vaak op gewezen, ieder klein kind weet dat, het is op, het betekent doelmissen. Bijvoorbeeld bij het boogschieten en naast schieten. Dat is het, dat wil zeggen dus eigenlijk naast de oorspronkelijke bestemming, het ritme, de harmonie der sferen, de klanken, je kunt het met muziek vergelijken, vals. Het gaat er tegenaan. Het is vals. Het lijkt er nogal wat op. Als je niet al te goed kan horen en niet al te zuiver horen, dan gaat het toch wel een beetje. En het is soms ontroerend. Die valsheid, hoe afschuwelijk het ook is, als mensen het niet eens meer horen. Maar dan zien we het afgestompt zijn, het alles gelijk hebben. Wat we op zoveel dingen doen, men zegt het ook van onze muziek, die glad gestreken is, sedert het voltempereert de klavier. Maar dat zijn allemaal problemen die interessant zijn om over te spreken, maar die toch, ja, we wennen zo. Ik heb het meer aangehaald, het woord van Voltaire. Gewenning, ja. Gewenning brengt ons, is eigenlijk, u zou het, heeft het zo gezegd letterlijk, dat de gewenning het geweten smoort. De gewoonte smoort het geweten. Als je het zo verkeerd hebt gedaan, dan gaat het wel. Oh, die afvlakking is er. Maar hier staat dus de zonde. Het ontregeld zijn. De harmonie, de klank, de in die prachtige polyfonie. Die er kan zijn, die in de schepping gegeven is. Dat alles is verstoord, dat is ernaast, er is nog wel wat van over. En wat is het dan? Zijn het alleen de afschuwelijkste dingen? Nee, hier staat bij de zonde in het algemeen, wordt genoemd de zonde der wereld. Daar staat het wonderlijke woord kosmos. Bij de Grieken is het dan het sieraad, Maar, ja, het betekent in de nieuwtestamentische zin, betekent de wereld, maar in de kern van de wereld, dat is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk vertegenwoordigt eigenlijk de wereld. En wat is nou het kenmerk van het Romeinse Rijk? Dat is het zogenaamde realisme. En wat, realisme is iets heel anders dan waarheid. Daar hebben we vaak over gesproken. Realisme, dat is dit wat Augustus heeft gezegd van het rijk dat hij gesticht heeft. Die Pax Romana, die Romeinse vrede. Het is de best denkbare wereld. Maar de best denkbare wereld, er liggen kloven tussen de best denkbare wereld en het koninkrijk Gods, het koninkrijk van de God van Israël. De best denkbare wereld, ja, er is heel veel, je kan niet beter denken, het past prachtig in elkaar en je kunt er heel wat mee bereiken, maar het is er net niet. Waarom het eigenlijk gaat, je kunt het aan met een matige smaak, misschien met een vrij goede smaak, maar niet met
de beste. Het is gekarakteriseerd in het Romeinse Rijk. Het is heel merkwaardig dat de Rooms-Katholieke Kerk dat ook op een machtige wijze heeft doorgezet. Daar hebben we er alle de zegeningen van ondervonden. Misschien dat we er nog over kunnen spreken. Maar het is niet het laten de zonde der wereld. Dat is niet alleen de vreselijke zonde, die is er ook. Die zit er allemaal bij, al die afschuwelijke dingen. De concentratiekampen en al die verschrikkelijke dingen. Maar er is een kern waar het uit voortkomt. Dat de best denkbare wereld als de laatste wordt gezien. En als de best denkbare wereld, als het hoogste en laatste wordt gezien, dan kan al het andere daaruit voortkomen, omdat de best denkbare wereld niet is het Koninkrijk Gods. En daar heeft u, zie, het Lam van de hoogste God. De omhoogheffende, de zonde der wereld, dat wij genoegen nemen met de best denkbare wereld. Dat is eigenlijk de bron, de zonde bij uitnemendheid. Dus we altijd gaan zeggen, wat is haalbaar? De haalbare kaart. Ach, het heeft in een bepaalde fase van het leven, is het onontbeerlijk. Als je het maar nooit geabsoluteert, als je maar niet zo wanhopig wordt, dat het nooit meer zal zijn. En dat het nooit meer kan. En wat wij gedenken hier, we zijn op de eerste lijdenszondag bij elkaar, broeders en zusters. In de gemeente hier. En wat is nou dat lijden van de Heer Jezus? Het lijkt op zichzelf zinloos. Spinoza heeft iets gezegd, het is geen lijden ondergaan. Maar het is handelen. Jezus handelt, ondergaat niet. Dat is het. En daarmee komen de ontzettendste dingen voor. Want waarom is het dan lijden? Verheffen is dat lijden. Als we iets wat vals speelt, als dat zuiver gemaakt wordt. Als een muziekinstrument dat ontstemd is. Als het gestemd wordt, is dat lijden? Ja, weet u wat nu het lijden is? Lijden, en dat is het grote, het is niet vanaf de hemel geschied. Het is niet zo dat er vanuit de hoogste hemel een machtwoord klonk. Ja, in zekere zin zou je dat wel kunnen zeggen, maar een woord dat indaalt. Wat is nu het lijden? Het lijden is dat het Lam Gods, dat wil zeggen de verheffing, van God, de scheppingsmacht, de dood overwinnende macht, de overwinnaar van het niets, en het hangt allemaal met het mysterie van de schepping samen, dat die in die gevallen wereld die daar gevallen is, waarom dat God nu eenmaal maar één betrekking met wezens wilde hebben, dat is de liefde zonder enige dwang. Natuurlijk kan die tijdelijk als noodmaatregel uit armoede, vanwege de hardigheid van de harten toegepast worden. Maar God heeft de vrijheid van de liefde gewild. En daarom gaat God, en dat is zijn zoon, dat is zijn uitgang, daalt af vanuit die hemel, steeds dieper en dieper. En dan worden de mensen bang en denken dat ze maar in hun leventje komen. Maar dat er staat ook voor geweldig geloof. Dus nedergedaald in de Hades, maar je moet ook verder denken in de hel. Het gaat een afdaling in de hel. En al die scherpslijpers en die kleinmoedigen die denken dat God die hel maar laat en eeuwig laat branden, zoals Augustinus erover gesproken heeft, dat we een lichaam hebben dat dan niet vergaat, omdat we eeuwig de eeuwige pijn moeten lijden. Al die dingen meer, het is allemaal vertwijfeling vanwege de grootheid en de kracht van de liefde God. Van God is liefde en God is licht en in hem is gans geen duisternis. Het zijn geen kreten, maar het zijn de wezenlijke dingen waarom het eigenlijk gaat in het hele getuigenis nu. En is deze God uit God en licht uit licht, zoals de kerk het heeft nagestameld. Die daalt af steeds dieper en die komt in die diepte en ellende van ons van de dood, van de verschrikking, van de ziekte, van alle verwarring, van alle twist, van alle kleinmoedigheid, van alle lafheid, van alles. Want buiten zijn laffen staat er dan voor al die dingen meer, voor al die kleingeestigheid. En wat het ergste van alles is volgens het Nieuwe Testament, dat is de middelmatigheid. Geen vlees en geen vis. Eén en een ander. Dat allemaal wordt ingezet, maar Jezus daalt dieper, dieper in. Daalt in, komt in het Joodse volk wat er voor bereid is. En Maria is de erfgename, is de kern van het Joodse volk. Vandaar dat we niet buiten de Maria vereren kunnen. Omdat je kunt niet zo tot Jezus komen zonder Israël. En Maria is daar het teken van. En dan steeds verder indalen die afschuwelijke dingen in het lijden van wat wij niet kunnen. Hoe kun je ooit iets inleven van de ander? Je bagatelliseert het lijden van de ander, heeft Nietzsche gezegd. Het is een zege hooghartigheid dat je denkt dat je die ander wel kunt begrijpen. Maar Jezus gaat verder en dieper tot in alle uiterste, tot in de dood en tot in de hel, tot in de volstrekte Godverlatenheid. Waar wezens terecht zijn gekomen alleen maar omdat God ze vrij liet. Omdat God liefde wilde. En geen dwang. God heeft het tot het uiterste laten komen. En het lijkt, de duivel vindt het ook een ravage die God heeft aangericht. Daardoor. Maar het wordt gewaagd en dat lam Gods daalt af tot in de diepste diepte. Om het allerlaatst, ten diepst gezonkene, tot in het niets toe, tot in de hel toe, tot de eeuwige doemenis toe. En op te heffen, omhoog. Dat staat de airo in het Grieks. Niet wegdragen, maar omhoog heffen. Verheffen. Waar naartoe dan? Tot de goddelijke hoogte. Tot God de Vader zelf. Tot het ontoegankelijk licht. Hij wil. En dat is zijn macht en zijn daad. En dat is zijn lijden. Dat het allerdiepste diepte bereikt. En opheft en verheft tot in het goddelijk licht. De Oosterse kerk spreekt van de theopoiesis, van het God maar. Dat wil zeggen tot het verheffen tot God, tot de vergoddelijking van alles, van de dingen. En dat is nu, broeders en zusters, het lijden. Dat vreeschap, denkt u, de volmaaktheid. God die licht is. En in zijn zoon gaat God zelf mee, zoals Abraham zeker zo geleden heeft als zijn zoon Isaac. Zo gaat God verder mee en heeft geen plezier in het lijden en in het bloeden van zijn zoon. Maar hij daalt verder af om het laatste te grijpen en dan omhoog te heffen tot in die goddelijke verheerlijking, om boven, zelfs boven de best denkbare wereld uit te komen, naar het koninkrijk Gods. En dat gebeurt dan in het toppunt in de opstanding, waarin de dood overwonnen is, met een eeuwig leven doorbrengt. En dat moet ons nou aangedaan worden, broeders en zusters. En daar moeten we in leven. Als we niet meer alleen in water gedoopt zijn, waarmee ons bewustzijn gerekt wordt, maar als we door hem in Heilige Geest gedoopt zijn. En dan begint het. En het begint, ja, je kunt het wel beschrijven, maar moet ophouden, het duurt veel te lang. En een kern in ons, die goddelijke vonk, en die wordt aangeraakt, die slaapt en die kennen we niet. En van daaruit, en dan komt er die spanning, want dan komt dat andere nog, die ziel. En dat lichaam die moet er nog volgen. En die zit er vol. En er is een tegenstand. En er is een wanhoop. En juist die afstand. Nou ja, dat is het. Maar we zijn niet alleen. Het gaat door. Broeders en zusters. We hebben iets gesproken. Over het lijden van onze Heer Jezus. Het is Johannes de Doper. De grootste die uit vrouwen geboren is. Gezegd. Zie. Daar is het. Het lam. De ram van de God, van de Heer,
Lam des Heeren, de omhoogheffende, de verheffende, de zonde, het doelmissen, het ontregeld zijn, de wanorde, het ontstemd zijn der wereld, van de best denkbare wereld, verheven, omhoog, vergoddelijkt. Dat is het lijden van onze Heer Jezus en de zin. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Ik mag misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 29 maart hier in de Hillegondakerk om 5:00, dus over 4 weken. 29 maart, Hillegondakerk, 5:00. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus, liefde Gods,
de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.